Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 26 en daarvan de versen 2 en 8. Psalm 26, de versen 2 en 8. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En het achtste vers, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Psalm 26, de versen 2 en 8. Allereerst stellen onder de tucht van Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren willen we zingen uit Psalm 119 het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heren. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het boek Genesis en daarvan het 44ste hoofdstuk. We noemen nu Genesis 44 en dat na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 69.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, en ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poten is, want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn een dienstknecht, noch zijn een dienstmaag, noch zijn een os, nog zijn een ezel, nog iets dat uw naasten is. En hij gebood degene die over zijn huis was, zeggende: vul de zakken deze mannen met spijzen, nadat zij kunnen dragen, en leg ieder mans geld in de mond van zijn zak. En mijn beker, de zilveren beker, zult gij leggen in de mond van de zak des kleinsten met het geld van zijn koren. En hij deed naar Jozefs woord, het welk hij gesproken had. Des morgens Als het licht werd, zo liet men deze mannen trekken, hen en hunne ezelen. Zij zijn ter stad uitgegaan, zij waren niet verre gekomen. Als Jozef dat degene die over zijn huis was, zeide, maak u op en jaag die mannen achterna. En als gij hen zult achterhaald hebben, zo zult gij tot hen zeggen, waarom hebt gij kwaad voor goed vergolden? Is het deze niet waaruit mijn Heer drinkt en waarbij hij iets zekerlijks waarnemen zal? Gij hebt kwalijk gedaan wat gij gedaan hebt. En hij achterhaalde hen en sprak tot hen diezelfde woorden. En zij zeiden tot hem, waarom spreekt mijn Heer zulke woorden? Het zij verre van uw knechten, dat zij zodanig een ding doen zouden. Zie het geld dat wij in de mond onze zakken vonden, hebben wij tot u uit het land Kanaan wedergebracht. Hoe zouden wij dan uit het huis uw heren zilver of goud stelen? Bij wien van uw knechten hij gevonden zal worden, dat hij sterven. En ook zullen wij mijn Heer tot slaven zijn. En hij zeide, dit zijn nu ook alzo naar uw woorden. Bij wien hij gevonden wordt, die zijn mijn slaaf, maar gij lieden zult onschuldig zijn. En zij haasten een iegelijk, zetten zijn zak af op de aarde. En een iegelijk opende zijn zak. En hij doorzocht, beginnende met de grootste, en voleindigde met de kleinste. En die beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Toen scheurden zij hun klederen. En ieder man laadde zijn ezel op. En zij keerde weder naar de stad. En Juda kwam met zijn broederen in het huis van Jozef. Want hij was nog zelf al daar. En zij vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef zeide tot hen, wat daad is dit die gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulk een man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? Toen zeide Juda, wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijn Heeren slaven. Zo wij als hij in wiens hand de beker gevonden is. Maar hij zeide, het zij verre van mij zulks te doen. De man in wiens hand die beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Doch trekt gij lieden op in vrede tot uw vader. Toen naderde Juda tot hem en zeide, och mijn Heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor mijn heren oren. En laat uw toren tegen uw knecht niet ontsteken, want gij zijt even gelijk farao. Mijn Heer vraagde zijn knechten zeggende, hebt gij lieden een vader of broeder? Zo zeiden wij tot mijn Heer, wij hebben een oude vader en een jongeling des ouderdoms, den kleinste, wiens broeder dood is. En hij is alleen van zijn moeder overgebleven en zijn vader heeft hem lief. Toen zeidet gij tot uw knechten en brengt hem af tot mij, en dat ik mijn oog op hem sla. En wij zeiden tot mijn Heer, die jongeling zal zijn vader niet kunnen verlaten. Indien hij zijn vader verlaat, zo zal hij sterven. Toen zeidet gij tot uw knechten, indien uw kleinste broeder met u niet afkomt, zo zult gij mijn aangezicht niet meer zien. En het is geschied als wij uw knecht, mijn vader, dat mijn vader opgetrokken zijn, en wij hem de woorden mijns heren verhaald hebben, en dat onze vader gezegd heeft, keert weder, koopt ons een weinig spijzen. Zo hebben wij gezegd, wij zullen niet mogen aftrekken, indien onze kleinste broeder er bij ons is. Zo zullen wij aftrekken, want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze onze kleinste broeder niet bij ons is. Toen zeide uw knecht mijn vader tot ons, gij lieden weet, en dat er mijn huisvrouw twee gebaard heeft, en de een is van mij uitgegaan, en ik heb gezegd, voorwaar, hij is gewisselijk verscheurd geworden, en ik heb hem niet gezien tot nu toe. Indien gij nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt, en hem een verderf ontmoeten, zo zoudt gij mijn grauwe haren met jammer ten grave doen nederdalen. En nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader komen en de jongeling is niet bij ons. Alzo is zijn ziel aan de ziel van deze jongeling gebonden is. Zo zal het geschieden als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht, onze vader, met droefenis ten graven doen nederdalen. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende, zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Nu dan laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven. En laat de jongeling met zijn broederen optrekken. Want hoe zoude ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was. Opdat ik de jammer niet zie, welke mijn vader overkomen zou.
We willen deze morgen onze overdenking van de geschiedenissen van Jozef vervolgen. En de tekst waar we met Gods hulp deze morgen over willen spreken kunt u vinden in het gehele hoofdstuk wat u zojuist is voorgelezen. Het gehele hoofdstuk vormt de tekst voor de prediking van deze morgen. We willen ons echter eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Wat is het een blijk van uw trouw, Heere, dat wij vanmorgen hier allen mogen zijn. Samen mochten gaan naar uw huis en samen ons mogen scharen onder uw woord. Heere, doordring ons daarvan. Juist nu deze weken vol zijn van rouw, moeite, verdriet, oorlogen en geruchten van oorlogen, aardbevingen. Nu al die tekenen wijzen meer en meer op de grote benauwenis die komt. Omdat gij komende zijt, komende op de wolken des hemels. En midden in een wereld die op vele plaatsen in brand staat. Te midden van streken die door geweld van de natuur worden geteisterd, geeft u ons rust en vrede. Geeft u ons bovenal uw woord. Heere, laten we er klein onder mogen worden. We dragen aan u op, allen die in moeite zijn en die niet zoals wij onder uw woord mogen verkeren. We denken aan gebieden die door oorlogsgeweld worden geteisterd en smeken of u vrede wilt schenken, waar de vrede zo ver weg lijkt. We bidden u bijzonder ook waar deze week in het verre Algerije aardbeving plaatsvond, of u gedenken wilt aan al die mensen. Duizenden zijn omgekomen. O Heere, wat een roepstem. Heere, wil daar waar de droefheid is, waar families weggevaagd zijn, waar ook de scheuren dwars door gezinnen lopen, wil u sterkte geven. En laat in dat verre land, waar het heidendom en het mohammedanisme heerst, uw woord mogen komen en uw woord gepredikt mogen worden. Want alleen wat uit uw woord gehoord wordt en wat naar uw woord is, dat zal dageraad hebben. Heere, ontferm u over dat zwaar getroffen gebied. En leer het ons verstaan en zien als een roepstem die ook in onze rust die zo vaak valse rust is, tot ons komt. Bereid ook gij uw huis, want gij zult sterven. We dragen ook aan u op, Heere, families waar rouw heerst. En we denken bijzonder aan de familie van onze dominee Rebel, die deze week op nog niet zo oude leeftijd midden uit zijn gezin en ook uit het werk werd weggenomen. Heere, wilt u de bedroefde familie gedenken, zijn vrouw, de kinderen en ook zijn ouders die nog leven. Heere, schenk uw kracht en uw hulp in het verdriet. En wil ook in alle moeilijke omstandigheden voor de familie laten zien dat u dezelfde blijft tot in verre geslacht. En dat uw woord tot in eeuwigheid is. We denken ook aan de familie Verhoef, die de afgelopen week moeder, grootmoeder, overgrootmoeder ten graven moest dragen. En uit de kring van de familie zijn er ook onder ons. Heere, wees in dat verdriet. O God van nabij en niet van ver. En wilt u troost schenken, nu de lege plaats gevallen is. We bidden u, Heere, denk aan allen die in de rouw zijn. Er zijn er velen onder ons die korter of langer geleden een zwaar verlies hebben moeten verwerken. En u weet hoe moeilijk het soms zijn kan. En hoe het verdriet soms schrijnen kan, ook diep in ons innerlijke leven. Heere, wil u uit onverdiende ontferming uw woord bevestigen dat u bijzonder een God wilt zijn van weduwen en weduwnaren. En ook van hen die kinderen moeten verliezen. Of hen die geen vader of moeder meer bezitten. Heere, wees u hen nabij. We dragen ook allen aan u op die ziek zijn. Heere, denk aan al degenen die thuis of in het ziekenhuis worden verpleegd. En voor wie soms zoveel vragen kunnen zijn. O God, wil u ook in de nood van ons leven, als alles anders loopt dan wij zelf gedacht hebben, als ziekte en verdriet zijn intrede doet in ons leven, geven dat wij ermee onder u terecht mogen komen. U te voet leren vallen en u aan leren roepen als de levende God die ook in de nood een helper en een redder wil zijn. We vragen u, Heere, denk aan allen die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. We dragen kleine Teun van Leeuwen aan u op, die in het ziekenhuis is opgenomen en de komende weken operatie zal moeten ondergaan in Groningen. Heere, wilt u ook dit jonge leven opnieuw sparen en bewaren. En laten uw ogen over hem geopend mogen zijn. En wilt u alles wat gebeurt, de ingreep zegenen. En laat voor hem en voor zijn ouders dit alles reden mogen zijn om meer en meer tot u te worden uitgedreven. En tot u de toevlucht te nemen. We willen ook gedenken aan Marieke Metz, die morgen in het ziekenhuis zal moeten worden opgenomen en een operatie heeft te ondergaan. Heere, wilt u de hand van de doktoren besturen, alles wel maken en geef dat alle middelen gezegend worden, ook voor haar. En laat het zo mogen zijn dat ook deze omstandigheden door u gebruikt en geheiligd worden voor haar persoonlijke leven. We denken aan Grietje Snoek, die de afgelopen week in het ziekenhuis werd opgenomen. Er waren zorgen, Heere. Zorgen die ook in het licht van het verleden met nieuwe kracht ook op de ouders afkwamen. O God, wil u de zorgen wegnemen. Wil u in het ziekenhuis aan haar gedenken. Weer oprichten, nieuwe krachten geven. En laat het zo mogen zijn dat de ouders dit jonge kind als een wonder van u weer opnieuw terug mogen ontvangen. We willen uw naam ook dankzeggen dat u, broeder Post, zo onverwacht nog deze week weer terug deed keren uit het ziekenhuis. Heere, wil u ook, nu hij nog zwak is en herstellende is, hem nieuwe krachten schenken. En bovenal laat deze beproeving voor hem persoonlijk, samen met zijn vrouw, al de hun tot zegen mogen zijn. Uw naam willen we ook dankzeggen dat broeder Kramer deze zondag weer in ons midden mag zijn, omdat hij de afgelopen week uit het ziekenhuis werd ontslagen. Ook bij hem hebt u alles wel willen maken. Neem hem ook verder voor uw goddelijke rekening, Heer. Uw naam willen we dankzeggen dat u in het gezin van de gemeente kinderzegen en oudervreugde schonk opnieuw. De familie te Napel Mangel werd opnieuw verblijd. En u hebt ook hier alles wel willen maken door uw goddelijke zegen. Heere, geef dat ouders in u de Heere mogen eindigen en de dank bij u mogen brengen die het waard zijt ook om de zegen in ons leven erkend te worden. En wilt u dit jonge leven met uw zegen omringen. Laat het bovenal een kind mogen zijn wat u leert kennen en leert zoeken, wat u leert vrezen als de levende God. Er is veel, Heere, wat we u mogen voorleggen. Redenen tot dankbaarheid. Redenen tot smeekgebed. U weet van alle dingen af ook van de verborgen noden en vragen. U weet waarin gezinnen soms moeite zijn, waar sommige mensen gekweld worden door grote en diepe vragen die niemand weet, waar jongeren zijn die innerlijk soms zo vast kunnen lopen, waar ouderen zijn die zich zo eenzaam en verlaten gevoelen. O God, wil u in alle nood uw handen uitbreiden over ons af. We moeten het u belijden, wij hebben niets, maar dan ook niets verdiend van uw zegen, van uw hulp en van uw genade. Want we moeten het erkennen voor u, wij hebben gezond, stof gegeven tot toorn. Heere, laat het ons zien ook vanmorgen, dat wij zondaar zijn. En hoe erg het is, hoe verschrikkelijk, dat de zonde zo'n scheiding maakt tussen u en ons. Maar wil ons ook wijzen op hem in wie alleen ontkoming en vergeving en vrede te vinden is. Op de borg en zaligmaker, Christus Jezus. Heere, wil om zijnentwil aan ons gedenken. Open onze lippen, opdat we uw woord mogen prediken en de volle raad van u mogen verkondigen. Reinig ons hart en onze gedachten. Laat de mensen weg mogen vallen en in het spreken. En bij het luisteren. En wil uw woord verheerlijken. Onder ons allen. Verdiend is het niet. Maar doe gij het, Heer. Uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, uw gaven te offeren. En we willen ondertussen zingen uit Psalm 51. De versen 2 en 5. Psalm 51, de versen 2 en 5. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig, stout versmaad. En het 8e vers, Heere. En het 5e vers, verberg uw oog van mijn verdreven kwaad. Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Psalm 51 vers 2 en vers 5. Psalm 72 en daarvan het zevende vers is de psalm die we zingen willen aan het einde van de prediking na het amen. Psalm 72 vers 7. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Psalm 72, het zevende vers aan het einde van de prediking. Het kan, gemeente, voor u een bekend beeld zijn. Dat Bijbelse beeld van die smid, de zilver- of de goudsmid, die zijn werk doet. En een van de dingen die belangrijkste is om een goed zilver- of goudsmid te zijn, is dat hij het zilver of het goud beproeft, keurt. En dat gaat dan zo. Dat hij dat zilver in de smeltkroes doet. En het vuur heet onder die smeltkroes opstookt. Zodat het zilver gaat smelten. En hoe heter het vuur wordt en hoe heter dus ook het zilver wordt, hoe meer dat het vuil wat in dat zilver zit en dat wat geen zilver is, als schuim boven op dat gesmolten zilver komt drijven. En dan neemt die zilversmid een spaan en hij schuift dat schuim van het gesmolten zilver af. En nog ziet hij het aan de doffe glans van het zilver, dat het nog niet geheel zuiver is. En hoger wordt het vuur gestookt, zodat die massa meer en meer verhit wordt. En ook het diepe vuil, dat niet zo gemakkelijk uit het zilver uit te zuiveren is, naar boven komt en als schuim gaat drijven bovenop die gesmolten massa. En opnieuw schept hij het schuim weg, totdat het zilver zuiver is. En weet u wanneer dat die zilversmid ziet dat het zilver zuiver is, die gesmolten massa alleen maar uit zilver bestaat? Als hij blikkend over de smeltkroes in het gesmolten zilver zijn eigen spiegelbeeld ziet. Dat is in de Bijbel een beeld voor de beproeving die God geeft in het leven van zijn kinderen. God beproeft soms met grote slagen en soms met heel moeilijk te begrijpen omstandigheden. De vraag kan bovenkomen waarom. Dan leert de schrift ons: God beproeft zijn kinderen in hun leven om ze te zuiveren. Omdat het schuim van de zonde, van het inwonend verderven, noemt u het maar op, meer en meer uitgezuiverd wordt en afgedaan wordt met die schuimspa. God beproeft zijn kerk opdat het leven der genade meer en meer zuiver tot openbaring komt. En dan is de grote werkmeester van het leven van de genade tevreden, als ik het zo zeggen mag. Als hij in dat gesmolten zilver, in het beproefde leven van zijn kinderen, zijn eigen beeld terugziet. Het beeld van Christus ziet. Zo beproeft God zijn kinderen, zoals een smid het zilver beproeft. Zoals een smid het zilver beproeft om het vuil uit te drijven. Zo beproeft God ook de zonen van Jacob. In een beproeving die dit keer wel heel hoog stijgt. Maar waar ze ook als gelouterd zilver uitkomen. En we haasten ons om deze geschiedenis te overdenken. En we letten vanuit dit hoofdstuk dan op de grote beproeving. En twee dingen vragen vanmorgen onze aandacht. Hoe zij in de beproeving worden gebracht en hoe ze in de beproeving worden gelouterd. De grote beproeving. In de eerste plaats hoe ze in de beproeving worden gebracht en in de tweede plaats hoe ze in de beproeving worden gelouterd. Als we deze geschiedenis in dit hoofdstuk zo oppervlakkig lezen, gemeente, is het inderdaad niet te begrijpen wat Jozef hier doet. Hij heeft zojuist met zijn broers, waaronder Benjamin, aan tafel gezeten. En ze hebben tot in de diepe avond samen aan de tafel zich verkwikt aan spijs en aan drank. Jozef heeft zich op bepaalde ogenblikken nauwelijks goed kunnen houden van diep gevoelde ontroering. Hij moest vluchten naar een zijvertrek om zijn tranen te verbergen dat hij zijn broer Benjamin zag. En de broers hebben verwonderd over veel dingen aan die tafel gezeten. En Jozef was innerlijk blij om alles wat hij zag. En we zouden verwachten, wel dan zal Jozef nu spreken. Nu hij ziet dat zijn broers toch oprecht geworden zijn. Dat ze voor Benjamin hebben gezorgd. En niet zoals ze met hem hebben gedaan, hem in een put hebben geworpen en zich verder niet over hem hebben bekommerd. Ja, hem als slaaf hebben verkocht naar Egypte om van hem af te zijn. Nu zal Jozef spreken. Nu zal hij zeggen, ik ben Jozef. En nu is alles goed. Maar ondanks die ontroerende gemeenschap aan die tafel daar in het hof van Egypte, ondanks alles wat er op die avondmaaltijd gebeurde, blijkt het dat Jozef opnieuw een beproeving heeft uitgedacht voor zijn broers. Nee, het was niet de eerste beproeving die Jozef aan zijn broers oplegde. Het was hen zo bitter tegengevallen in der tijd al, toen ze voor het eerst naar Egypte gingen en toen ze zo beschuldigd werden dat ze spionnen waren die voor een vreemde mogendheid onderzochten waar het land het beste bestreden en binnengevallen kon worden. Het was een beproeving geweest toen van Jozefs kant, Jozef die ze niet kende, die vreemde onderkoning van Egypte, toen van zijn kant het bevel kwam, jullie mogen niet meer terugkeren, indien je jongste broeder niet met je zal trekken. Het was een beproeving geweest. Toen aan die tafel, op die avond dat Jozef hen samen met Benjamin onthaalde. En Jozef aan Benjamin een zoveel groter deel uitreikte dan aan de andere broers. Een beproeving waarin Jozef wilde zien of ze nog zo jaloers waren, afgunstig op zijn eigen broer Benjamin. Zoals ze ook afgunstig geweest waren op Jozef, toen hij in het verleden door zijn vader meer dan de andere broers naar voren getrokken werd. Maar nu komt de grote beproeving. Een beproeving die we alleen maar kunnen begrijpen. Als we Jozef zien als knecht van God. Jozef zien als instrument in Gods hand. Want God legt Jozef in het hart om die broers te beproeven. Opdat het in die beproeving duidelijk mag worden hoe het hart van die broers is. Of ze nog zulke verstokte zondaars zijn. Die er niet om geven om hun bloedeigen broer over te leveren in de handen van slavenkooplied. Die er niet om geven om hun oude vader tot stervens toe te bedroeven. Door hem te bedriegen met een veelvervige rok in het bloed van een bokje gedompeld. Jozef beproeft zijn broers. En God is het die in de beproeving van Jozef de broers ten diepste beproeft. Of hun hart veranderd is. Of ze nu nog zo staan ten opzichte van het leven van een Benjamin. Als vroeger ten opzichte van Jozef. Of ze Benjamin ook laten vallen, overgeven aan de dood. Of dat er in hun leven het waarachtige berouw is en de erkenning van hun schuld en het verdriet dat ze tegen God, tegen Jozef, tegen hun oude vader hebben gezondigd. En daarom deze diepste beproeving. Opdat openbaar worden wat leeft in het hart van de zonen van Jacob. En het begint heel gewoon, die diepe beproeving. Het is morgen, vroeg in de morgen. De broers van Jozef worden kennen gegeven dat ze kunnen vertrekken. Ze hebben de onderkoning niet meer gezien. En ze gaan op weg. Vol goede moed. Simeon is erbij. Benjamin is erbij. Ze hebben volop eten. En ze spreken nog na over de wonderlijke goedheid van die eertijd zo vreemde en zo wrede onderkoning van Egypte. Maar ze zijn nog niet ver buiten de stad. Of ze zien achterom en een stofwolk kondigt aan. Er komt iemand, er komen meer mensen uit die stad. En heel spoedig blijkt dat het is een afdeling soldaten met de huismeester van het paleis van de onderkoning. En ze begroeten hem en denken, wat zal hij tot ons zeggen? En dan blijkt het dat er uit de mond van deze huismeester plotseling opnieuw scherpe en beschuldigende woorden komen. Waarom hebben jullie kwaad voor goed vergolden? En waarom hebben jullie de beker van de koning gestolen? Ze verontschuldigen zich. Wij de beker, de eigen beker van de koning stelen. Wij zijn toch eerlijke mannen. We hebben het toch laten zien toen het geld van onze vorige korenvoorraad in onze zakken zat op onverklaarbare wijze. Dat we dat geld mee hebben teruggenomen. Wij zijn geen dieven. Wij hebben die beker niet gestolen. En ze zeggen het van zichzelf, als dat waar is, dat een van ons de beker van de onderkoning zal gestolen hebben, dan is hij een kind des doods. En wij zijn allen slaven. Want het was een heel ernstig vergrijp, dat stelen van die beker. Die beker, dat was de eigen beker van een koning of van een onderkoning. Uit die beker dronk hij altijd. Het was meestal een beker met een speciale herinnering. En van grote kostbaarheid. Het was bovendien een beker van wie de onderkoning, waarvan de onderkoning zeker wist. Dat in de wanden van die beker niet op verborgen plaatsen gif kon zijn. Het was een beker die altijd apart stond. Waar mensen die de koning of onderkoning wilden vermoorden niet bij kon. Het was een beker waarop hij vertrouwde. En vandaar, als die beker gestolen werd, betekende dat een ernstige misdaad. Bovendien had die beker van de koning of de beker van de onderkoning in de Egyptische gedachtegang een zekere godsdienstige betekenis. U leest in vers 5 van dit hoofdstuk en het komt ook terug in het 15e hoofdstuk, dat van die beker gezegd wordt dat de onderkoning bij deze beker zeker iets waarnemen zal. Dat is een vreemde zin. En als we dat zo lezen, dan begrijpen we dat niet ogenblikkelijk. Maar de bedoeling is, als we de verklaringen erop naslaan, dat hier bedoeld wordt dat de beker van de koning of de beker van een hooggeplaatst heer, daar werd door die Egyptische mensen de toekomst uit voorspeld. Daar konden ze de toekomst uit waarnemen. En dat ging dan meestal zo, dat die beker gevuld werd met een bepaalde drank en dat bovenop die drank een paar druppels heilige olie werden uitgespreid. En dan kon iemand uit de vormen van die heilige olie, kon zo iemand de toekomst aflezen. Je kon er de toekomst uit waarnemen. En vandaar, die beker had voor de koning en voor een hooggeplaatst persoon aan het hof grote waarde. Ook godsdienstige waarde. Want het was een beker der voorspellingen. En nu is het natuurlijk zo dat we niet kunnen geloven en ook niet mogen geloven. Dat Jozef zelf aan die heidense praktijken van het voorspellen van de toekomst uit een beetje olie heeft meegedaan. Maar Jozef is in het oog van de broers nog steeds de onderkoning van Egypte. En Jozef spreekt op de manier van Egypte. En hij laat aan de broers weten door middel van zijn huismeester. En later ook persoonlijk. Dat in het Egyptische gebruik deze beker een grote godsdienstige waarde heeft. En dat daarom het stelen van die beker een ernstige misdaad is. Nee, u leest niet dat Jozef zelf ook zo de toekomst voorspelde. En de toekomst waarnam uit een beetje olie. Al deed het hele land van Egypte het, van de farao af tot de armste boer. Jozef vreesde God. En voor wie God vreest, is het gebruik van zulke toekomstvoorspellingen verboden. Leest u het thuis maar na in het boek Deuteronomium in het 18e hoofdstuk. Waar allerlei toekomstvoorspellingen uit wijn, uit de ingewanden van dieren, uit de sterrenbeelden ten enenmale verboden is. En waarom ook vandaag met nadruk in deze tijd, waarin zo weinigen zich meer bekommeren om God of gebod. Maar waarin zo velen terugkeren naar de oude heidense gewoonte. Om zich de toekomst te laten voorspellen uit de ster. Om zich de toekomst te laten voorspellen in horoscopen. Noemt u het maar op. Het woord van de Heere klinkt en zegt. Ik heb u deze dingen verboden. En daarom, jongelui, ouderen, als u kranten en bladen in huis hebt, waar ook zulke dingen in staan, en die zijn er vandaag legio. Iedere week, iedere maand, de horoscoop, de tekens van de dierenriem, staat voor iedere dag een berichtje bij. Vermeng u niet met deze dingen, zegt Mozes in Deuteronomium, want het is duivelskunst. En het is niet onschuldig. Wat geeft dat nou om te lezen over wat die horoscoop zegt over de liefde en of ik rijk zal worden, noemt u het maar op. Vergeet u het niet. De macht van de Satan zit erachter. En het wordt ons, onze kinderen, verboden. Zulke bladen mag u niet hebben. Dat heeft de Heere in zijn woord heel duidelijk gezegd. En een teken van de dierenriem. Tekens van de tovenaars uit de middeleeuwen. Die hun ziel aan de duivel hadden verkocht. Teken van de dierenriem. Mag uw dochter niet aan een kettingje om haar hals hangen. Want aldus heeft de Heere onze God, zegt Mozes, u verboden. Jozef, hij moet met Egypte mee. Hij spreekt de taal van Egypte. Maar een godvrezend man als Jozef zal nooit die afgodische, die godonterende praktijk van het zien in de toekomst en het voorspellen van de toekomst hebben meegedaan. Maar toch, die beker had waard. En als die beker gevonden werd, dan zou het inderdaad een grove belediging zijn van de gastvrijheid en de goedheid van de onderkoning van Egypte. En vandaar dat de broers verontwaardigd die beschuldiging van de hand wijzen. En ze nemen hun zakken van de ezels en de een voor de ander opent die zak. En de huismeester van Jozef gaat van de oudste naar de jongste alle zakken langs en onderzoekt. En u ziet de spanning in deze geschiedenis naar boven komen. De zakken worden doorzocht. En dan, de beker wordt gevonden in de zak van de jongste, in de zak van Benjamin. En dan scheuren de broers hun klederen en ze laden alles weer op en ze trekken terug in de richting van de stad en in de richting van het paleis van de onderkoning. Verslagen in het hart. De dood in het hart. Want ze hebben hun eigen vonnis al uitgesproken.
Als dat gebeurd is, dat die beker gevonden wordt, dan zijn we kinderen des doods en slaven. En zo worden ze gebracht voor Jozef. En Jozef vraagt ze of ze niet wisten dat die beker, als die gevonden werd, dat dat voor hun straf zou betekenen. En dan ziet u het wonderlijke gebeuren. Dan gaat Juda antwoorden. En u ziet hem staan voor zijn broer, voor Jozef, met een gescheurd kleed. Weet eigenlijk niet wat hij zeggen moet. Maar in de nood wordt hij welsprekend. Ik mag ook zeggen, wordt hij welsprekend gemaakt. En dan zegt hij, nee, niet allerlei verontschuldigingen. Wij hebben die beker niet gestolen en we weten niet hoe die in de mond van de zakken komt. Maar hij zegt die ontroerende woorden. Wat zullen we tot mijn Heer zeggen? En waarmee zullen we ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Ziet, wij zijn slaven. Zo wij als degene in wiens hand de beker gevonden werd. Juda spreekt uit naam van al de broers. Zoals hij dat in dit hoofdstuk en in andere hoofdstukken meer doet. Wij hebben gezondigd. God heeft onze ongerechtigheid gevonden. U hebt die geschiedenis van Jozef door kunnen zien. Meer en meer gingen de broers van Jozef in al die wonderlijke gebeurtenissen in Egypte en bij die onderkoning van Egypte de hand van God zien. In het verleden hebben ze het gezegd, toen het geld in hun zakken zat, wat is ons dit wat ons God gedaan heeft? Ze zagen het als een straf, als een oordeel van God. Omdat ze niet geluisterd hadden naar de smeekbeden van hun broer Jozef toen die in de put werd geworpen. En nu op onverklaarbare manier de beker van de koning in hun zakken zit, kunnen ze niets anders zeggen. Dit is een straf van God over onze zonde. En u ziet ze buigen, u ziet ze knielen, erkennend wij hebben tegen God gezondigd. En God is het die onze ongerechtigheden bezoekt. Zo staan ze voor Jozef. Het loopt aan alle kanten vast. En het is in heel deze geschiedenis duidelijker en duidelijker geworden. Het wordt voor die broer steeds onmogelijker. Het net wordt steeds vaster getrokken. De beproeving wordt steeds zwaarder. Totdat ze niets anders meer kunnen doen wat u leest in dit hoofdstuk. Vastlopend bekennen ze. God heeft onze ongerechtigheden gezien. En dat is van betekenis, gemeente, ook voor ons, ook van vandaag. Want dat is de lijn die in het Oude en in het Nieuwe Testament telkens weer gepredikt wordt. God laat mensen vastlopen. Nee, niet uit lust om ze te plagen. Maar God laat mensen vastlopen opdat ze tot de erkenning van hun zonde komen. En opdat ze het alleen van genade leren verwachten. Ik zal u een voorbeeld noemen. Eén uit het Oude, één uit het Nieuwe Testament. Als u denkt aan de kinderen Israëls bij hun grote uittocht uit Egypte. Dan ziet u het voor u, dat grote volk aan de oevers van de Rode Zee. Daar staan ze aan het strand van dat brede water. Aan weerszijde verheffen zich de bergen, onbegaanbaar. En achter zich zien ze in de schittering van de zon de strijdwagens van Egypte. Het loopt vast. Ze kunnen geen kant meer op. Alleen een wonder van God kan u nog helpen. En dan gebeurt dat wonder. God baande door de woeste baren ons een pad. En nog dieper komt het uit als u geschiedenissen naslaat in het Nieuwe Testament. Als u leest bijvoorbeeld van die vrouw uit Syro-Fenicië die tot de Heer Jezus kwam en vroeg om hulp, want mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Dat de Heer Jezus haar beproeft, haar terugstoot. Vrouw, het is niet betamelijk om het eten van de kinderen te nemen en dat aan de honden te geven. Die vrouw wordt als een hond aan de zijkant gezet. Maar dan is het juist in die nood dat ze erkennen moet dat ze er geen recht op heeft. Maar toch vlucht tot die enige rotssteen Christus Jezus. En zegt, Heere, ja, dat is waar. Maar de hondekens eten ook van de kruimels die vallen van de tafel van hun Heer. Voelt u het? Dat is de lijn der Schrift. God laat mensen door allerlei middelen, door allerlei beproevingen, door allerlei wegen vastlopen. Opdat ze tot de erkenning komen dat er bij hen niets deugt. God heeft onze ongerechtigheid gevonden. En opdat ze het alleen van genade, van een wonder van God, van een ingrijpen van God verwacht. En daarom laat deze geschiedenis van die broers van Jozef die zo vastlopen aan alle kanten. En die erkennen moeten wij hebben gezondigd. God heeft de ongerechtigheid gevonden, ook in ons leven. Die geschiedenis stelt aan u en aan mij persoonlijk de vraag, zijn we zo met alles van ons eigen leven, met alles van ons eigen hart, met onze eigen zonde en onze persoonlijke schuld voor God, wel eens vastgelopen? O nee, de Bijbel praat niet goed. Koop over de zonde en over de schuld heen. De Bijbel wist de zonde zomaar niet weg. God toornt over de zonde. En God vat de zonde bijzonder ernstig op. Jonge mensen, ouderen. Zult u het nooit vergeten dat God de zonde zomaar niet door de vingers ziet. En dat God de zonde ernstig neemt. Dat vergeving zomaar niet wat is. Want God straft de zonde. God bezoekt de zonde. God neemt de zonde ernstig. En vandaar dat God in het leven van al zijn kinderen dit leert. Dat ook ieder wie God gaat vrezen. Die neemt de zonde ook niet meer licht op. Die kan ook niet meer zomaar verder leven met de zonde. Maar voor die wordt de zonde een last. En hij krijgt last van zijn zonde. Die gaat iets in zijn leven leren van wat die broers van Jozef leerden toen ze voor Jozef knielden en erkennen moesten, God heeft de ongerechtigheid gevonden. Die gaan zeggen, omdat ze met alles vastlopen. Ik heb gezondigd tegen u. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Uw vonnis is rechtvaardig. Uw doen is rein. Heren, we kunnen ons niet meer verontschuldigen. We kunnen ons niet meer rechtvaardigen. Maar we moeten buigen en we moeten zeggen, u bent rechtvaardig. En ik ben schuldig. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En nu vraag ik het u vanmorgen en de vraag is er ook voor mij. Hebben we dat in ons leven geleerd? Dat belijden van de zonde. Dat erkennen van de zonde. Dat niet meer willen verontschuldigen. Maar verstaat u het goed? Omdat er verborgen liefde in het hart is uitgestort. Uit liefde tot God. Zo diep buigen. Dat je het zeggen moet. U bent rechtvaardig. U bent heilig. U bent goed. U kunt nooit geen kwaad doen. Maar ik heb gezondigd. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Daar wacht de Heer op. En daar wil de Heer door zijn woord en geest zondaren brengen. Alles afbreken. Net als bij die broers van Jozef. Opdat ze niets meer overhouden. Dan als een zondaar voor God neer te vallen. En wat moet God in uw leven en in mijn leven niet veel afbreken. Voordat we zo voor hem neervallen. Dat we het erkennen. Dat we niets ter verontschuldiging hebben in te brengen. Dat wij schuldenaar zijn voor God. O, vraag u het maar veel. Heere, breek alles af. Mijn eigen gerechtigheid, mijn braafheid, mijn goedheid. En leer me zo voor u neervallen. Als een verloren mens. Die geen verontschuldigingen meer in kan brengen. Die het moet zeggen, ik heb gezondigd. Ik ben alles kwijt. Dood in het hart. Een beschuldigd geweten. Het woord wat me veroordeelt. Ik heb niets meer over. Kijk, en juist dan valt het mee. Juist dan. Waar een zondaar niet meer zichzelf op de been houdt. En niet meer zichzelf verontschuldigt. En nog wat vroomheid en nog wat bestigheid aan te dragen heeft. Maar waar mensen als verloren zondaren in het stof buigen voor God. En hun armoede voor God uitschreien. En het zeggen, Heere, u bent recht in al uw weg en werk. Al zou u me doden. U zou geen onrecht doen. Daar valt het mee. Weet u waarom? Omdat God nog nooit een zondaar die oprecht voor hem zijn schuld beleed, zijn rechteloosheid beleed. Omdat God nog nooit zo'n zondaar heeft laten staan. Heeft laten liggen, moet ik zeggen. Maar omdat hij op zulke ingenade neerziet. En weet u hoe dat gebeurt? Omdat er een borg is. Een zaligmaker, wiens naam is Christus Jezus. Die de verloren zondaren in hun nood kent. En aan hun ellende denkt. En die voor mensen die zichzelf moeten verliezen. Zichzelf moeten beschuldigen en aanklagen. Voor een vertorend God. Die over hun zonde toort. Tussen God en die verloren zondaar gaat staan. En het zegt. Ik wil borg voor hem zijn. En dat vindt u terug in deze geschiedenis. Nee, u vindt de naam van de Heere Jezus in deze geschiedenis niet genoemd. Dat kan ook niet. Want zijn naam was nog niet bekendgemaakt. Maar de Heere Jezus was er wel. Al was hij nog niet geboren. In de tijd van het Oude Testament leeft hij. Aan de rechterhand van zijn vader. Of zoals de schrift ergens anders zegt. In de schoot van zijn vader. En de Heere Jezus Christus. Werkt ook in de tijd van het Oude Testament. Door zijn geest. In de harten van mensen. En omdat de Heer Jezus Christus in de tijd van het Oude Testament door zijn geest werkt in de harten van mensen. Ga je het in het Oude Testament soms zien. Dat sommige mensen een type zijn van de Heer Jezus Christus. Heel wijzen naar de komst van Christus in het vlees. En een van de mensen die heen wijst naar de komende Christus is Juda. Juda, die uit naam van de broers gaat spreken. U ziet ze daar geknield liggen met gescheurde kleden in hun armoe, in hun zelfbeschuldiging. Denken, nu is alles verloren. Benjamin verloren en wij met Benjamin. En dan moeten ze het zeggen. We hebben geen verontschuldiging in te brengen. Wij zijn allen uw slaaf. Nee, zegt Jozef, alleen degene in wiens zak de beker gevonden werd. Wie de dief is, die is slaaf. En dan gaat Juda spreken. Een ontroerende pleitrede. En in die pleitrede zegt hij niet, wij zijn zo best. U hoort in die reden van Juda helemaal niet zeggen dat die broers zeggen, nou, we zijn onrechtvaardig beschuldigd. Maar in die pleitrede doet Juda een beroep op het hart, op de goedheid, op de mildheid van Jozef. En onder die pleitrede bezwijkt Jozefs hart. Weet u waarom? Als we de geschiedenis goed lezen en de geschiedenis goed verstaan, dan is juist die pleitrede voor Jozef een bewijs dat de broers en Juda hartelijk berouw hebben over hun zonde van het verleden. Toen hebben ze Jozef moedwillig overgegeven. Toen hebben ze zich niet ontzien het leven van hun broer in gevaar te brengen en hun vader tot op de dood toe verdriet aan te doen. En nu ze terug zouden kunnen keren naar hun vader en een wettige reden hadden, die onderkoning heeft Benjamin bij zich gehouden. Nu laten ze Benjamin niet los. En nu vrezen ze voor het verdriet van hun vader. En vandaar dat in heel die reden doorklinkt het besef van schuld tegen God en mensen. Dit is de reden van een ootmoedig hart, van een verslagen hart, van mensen die zelf geen rechten meer hebben, maar die een beroep doen op het hart van de koning, op het hart van Jozef, op zijn liefde, op zijn gunst. En dan moet u er eens op letten. Veel uitleggers wijzen daarop. Hoeveel Juda spreekt over zijn vader. Als u het naleest thuis in dit hoofdstuk, dan is er bijna geen vers in die reden van Juda of de naam van vader komt erin voor. Vroeger ontzagen ze zich niet om hun vader gruwelijk te bedriegen. Hun godvrezende vader Jacob. En nu komt in iedere zin de liefde tot hun vader Jacob uit. Voelt u het? Waar genade is, waar de vreze Gods is, daar komt liefde. Was vroeger in Jacobs gezin alles ruzie, oneenigheid, moord en doodslag, twist en wrok. Waar mensen arm worden, waar mensen God gaan zoeken, daar wordt ook tussen mensen de breuken geheeld, daar verdwijnt twist en wrok. Juda pleit vanuit een oprecht besef van zijn eigen tekort en van het tekort van zijn broers. Juda pleit en doet een beroep op het hart van de koning. En hij eindigt zijn reden met deze woorden. Laat Benjamin gaan. Ik heb tot mijn vader gezegd dat ik borg zal zijn voor hem. Laat mij slaaf zijn. Maar laat Benjamin gaan, opdat het grauwe haar van mijn vader niet met droefheid in zijn graf dalen. En als u dat slot van die pleitrede van Juda leest, dan ligt het voor de hand om de lijnen door te trekken van Juda naar hem die meer is dan Juda, naar Christus de Heere zelf. Christus Jezus, die ook in deze geschiedenis, achter deze geschiedenis zichtbaar wordt als de grote borg, veel meer dan Juda, want Juda zelf was een zondaar, maar Christus kent geen zonde. Juda zelf kon de hemel en de zaligheid niet verdienen. Voor hemzelf niet, maar ook voor Benjamin niet. Maar Christus Jezus heeft de hemel en de zaligheid verdiend. En hij zegt het. Voor verloren zondaren die het met de broers van Jozef moeten zeggen om hun eigen schuld in hun persoonlijke leven. God heeft de ongerechtigheid bezocht. De Heere ziet het wat ik van mijn leven terechtgebracht heb. Hoe dat alles schuld is. Hoe dat ik één stuk zonde ben. Geen verontschuldiging meer. Nu zegt deze grote borg. Als een zondaar zo buigt. En een zondaar zo erkent, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik zal borg voor hem zijn. Dan treedt hij naar voren. Zoals hij naar voren trad in de hof van Gethsemane. En het zei tot de bende die in bittere haat en nijd op hem afkwam. Indien ge dan mij zoekt, laat deze heen gaat. Christus verklaart zich in Gethsemane's hof als borg. Ja, hij is van eeuwigheid af al borg. Die het zegt, ik zal borg voor hen zijn. Ik wil de straf dragen die die zondaar door zijn zonde en schuld heeft verdiend. Hij breidt zijn handen uit om ze te laten boeien. Hij geeft zijn handen over om ze aan het kruis te laten nagelen. Hij geeft zichzelf over om zich van God te laten verlaten. Dat hebt u verdiend. Dat heb ik verdiend. God bezoekt de zonde. Wij hebben God bedroefd en vertoornd. En daarom zijn we het waard dat God ons voor eeuwig zou verlaten. Altijd in de duisternis. Altijd in de eeuwige rampzaligheid. Leeft u daar wel eens bij? Dat de zonde zo bitter is en zo verschrikkelijk is, dat de straf niet minder kan zijn dan de eeuwige nacht. Ouderen en jongeren, weet u het, beleeft u het, dat als u voor eigen rekening leeft, dat dan die straf ook straks eeuwig zal zijn, de eeuwige nacht. De eeuwige toren. Die toren droeg Christus als borg. Voor verloren zondaar. Die vastloopt. Die zichzelf als schuldig erkent. En voor hen zegt hij het. Ik wil borg voor hen zijn. Wat heeft dat hem niet gekost? Dat heeft hem niet alleen maar slavernij gekost. Zoals het Juda zou kosten. Maar dat heeft hem de verlatenheid van God zelf. De bittere dood, de helse smart, zegt onze catechismus. En de helse angst zelf gekost. En als ik hem zo ga zien. Vanuit mijn zonde, vanuit mijn nood. Als ik hem zo ga zien. Terwijl ik besef en beleiden moet. Ik heb de eeuwige dood verdiend. Als een borg die nu die eeuwige dood gedragen heeft aan het vloekhout. Dan wat springt je hart dan op? Dan moest je het zeggen, o God, ik heb gezondigd. Ik ben alles kwijt. Maar één blik op deze borg die het zegt. En ook vanmorgen in de prediking zegt. Ik wil borg zijn voor zondaren, voor verlorenen. Eén blik op hem. Dan springt je hart op van vreugde. Want wat wordt het een wonder, gemeente, als je zien mag. Vanuit de nood van je leven. Dat er een weg is om ontkoming te vinden. Wat wordt het een wonder als je zien mag dat er een borg is die het voor zondaren opneemt. Wat wordt het een wonder als je zien mag dat er een borg is die het voor zondaren zoals ik ben opneemt. Dat hij van me afweet. Dat hij voor me pleit bij zijn vader die in de hemelen is. dat hij pleit bij de rechter van hemel en aarde. En hoe pleit de Heer Jezus dan? Ach, dan mag ik toch de lijnen van de geschiedenis ook doortrekken. Nee, dan pleit hij niet. Omdat hij zegt, die zondaar is toch zo'n beste man. Of die zondaar heeft het er zelf toch wel aardig van afgebracht. Dan pleit hij niet op iets van ons. Maar dan doet die grote borg en zaligmaker een beroep op het hart van God. En dan zegt hij het, Vader, hier ben ik. En ik ben borg voor ze. Vader, ik heb betaald. Ziet u het in mijn handen, in mijn voeten. Dat de toorn van God, waarmee u de zonde bezoekt, is uitgewoed en uitgeblust in deze mijn wond. In mijn bitter lijden. Vader, ik heb voor al mijn kinderen betaald. U mag niet meer toornen. U mag niet meer schelden. En dan doet God het ook niet. Want hij toornt en hij scheldt niet meer. Op grond van het bloed van Christus. Hij vergeeft de zonde. Om Christus wil. O, zouden we dan deze borg en deze zaligmaker niet zoeken? Onderzoek uw leven eens. Wat staat die genade in de weg? Uw rechtzinnigheid waar ge u op beroemt. En waardoor u van uzelf zegt, ik ben nog niet zo'n zondaar. Uw zo makkelijk voortleven, volop met de wereld mee, achter het dunne vliesje vernis van een beetje uiterlijke godsdienst. Vraag de Heere om het ontdekkende, afbrekende licht van de Heilige Geest. Onderzoek de schrift. Vraag of God het je laat zien. Dat je arm wordt. En omdat er zo plaats komt voor die grote borg, die aan rechteloze mensen, aan mensen van het, die aan het eind komen met alles wat van hun is, zichzelf verklaart en het zegt, ik wil borg voor u zijn. En dan blijft er niets anders over dan verwondering voor mij, Heer. En hij bevestigt het. Ja, ook voor u. Amen.
samen eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we hebben deze eenvoudige geschiedenis mogen overdenken. Hoe u, mensen, als de broers van Jozef beproefde. En hoe ze in de beproeving gelouterd werd. Er bleef niets anders meer over dan een arme, schuldige, verloren zondaar. En hoe meer dat ingeleefd wordt, hoe meer het zilver van de beproeving gaat glanzen. Hoe meer dat uw beeld openbaar komt. Zoals uw beeld openbaar kwam in Juda. Die zichzelf overgaat. Als borg voor Benjamin. Heere, leer ons dat persoonlijk verstaan. Leer ons u als borg nodig krijgen. Leer ons u als borg aankleven. Omhelzen. Want dan is het vrede. Daar is bedekking van de schuld. En vergeving en kwijtschelding van de straf. Leer ons uw beeld dragen. En al moet het dan door diepe wegen en door omstandigheden die we niet begrijpen, Heer. Al gaat de strijd van binnen soms zo diep en al zijn de aanklachten soms zo velen en de duisternissen zwaar. Heere, werk door in ons leven. Omdat het schuim er maar uitgaat. En genade heerschappij mag hebben. Genade van Christus. O God, predik u het woord na. Laten we het na mogen stamelen en overdenken ook deze dag. Ga met ons als we elkaar vanmorgen verlaten. Breng ons deze middag weer samen. Als we samen vanuit de belijdenis na hopen te denken over het heilige avondmaal. En wilt u ook dan uw gunst, uw hulp en uw zegen schenken, ook al hebben wij het niet verdiend. Erbarm u over ons, Heer. Uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 130 vers 4 is onze slotzang. Gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.